Nou, we hebben ook twee bezoekers, jonge bezoekers bij ons. Twee mooie dames. Een tweeling, hè? Hoe heet jij?
Iris
en?
Sophie.
Sophie, mooie namen. Leuk dat jullie er zijn, hè? Door Esmee en Romy, die kennen jullie natuurlijk ook goed, hè? Nou ja, wij vertellen hier over de Heer Jezus en over God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Want wij geloven niet dat er zomaar iets gebeurd is, dat boem, opeens was het er. Nou, en God heeft dus zijn woord geschreven, dat noemen we de Bijbel. Heb je wel eens een Bijbel gezien? Nee? Oké. Nou, jullie gaan zo met mijn broeder Harry mee. Tweede gedeelte, dat gaat hij jullie vertellen. En dan kan je alles aan hem vragen wat je wil, ja? Waar wij in geloven. En ik ga er zo over praten voor de volwassenen. Dus voor jullie zal het misschien een beetje moeilijk zijn. Maar dat geeft niet. En dan het komt allemaal wel goed. En zo meteen ga je dus naar de zondagsschool voor de oudere kinderen in onze gemeente. Dus, nou. Oké, dus wij gaan naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 2. Dat is allemaal begonnen met de dagen in de Bijbel. Over de dag van Christus, waar Paulus over spreekt. En in 2 Thessalonicenzen 2 als laatste, wat we daar aan het behandelen zijn, is de dag van Christus. Wat is dat? En in de hele context, dan zien wij dingen dat je denkt, nou, Paulus spreekt erover dat je daar bang voor moet zijn. En wij bidden u, vers 1, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Ja, vader, wil u danken, vader, dat we hier bij elkaar zitten en dat wij weer verblijd mogen worden door uw woord, vader, omdat we het gaan begrijpen wat u zegt in uw woord. Het is te begrijpen door verlichting en door recht te snijden. En vader, dat willen we ook hier doen. En dat het ook in overeenstemming zal zijn, allemaal wat u in uw woord zegt vandaag. En dat wil ik allemaal voor ons vragen en danken. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, de dag van Christus, dat hebben we gezien. Je hebt de dag des Heren. Ja, dan komt die toren. En Harry heeft het hier vorige week in zijn ijver weggeveegd. Maar dat geeft niet, kan ik wel lekker krassen. Maar dat is wat de opname, weten wij. Je hebt hier over de komst van de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dus we hebben twee komsten. En vorige week had ik er even over. Er zijn een paar komsten van de Heer Jezus naar beneden. En nou, de eerste keer is natuurlijk toen hij geboren werd op aarde. Heb je wel eens van de Heer Jezus gehoord die op aarde geboren werd in de stal, dat hij daar lag in een kribbe? Dat heb je wel gehoord. Daar heb je toch wel iets van gehoord. Nou, in die Jezus, daar geloven wij. Maar niet meer dat hij als een baby, maar als een volwassen man. En die gestorven is aan het kruis voor onze zonde en is opgestaan uit de dood. Nou, dat was zijn eerste komst. En daarna is hij nog een keer naar Stefanus. Nou, zag je hem vanuit de hemel. Toen bleef hij daar wel zitten. Nou, dan weten wij, de laatste komst is als hij naar beneden komt om te gaan oordelen en te gaan regeren. Tussendoor hebben we het over onze toevergadering. En, dat zei alleen nog, dat vorige week, ze zitten nou niet bij, zegt ze ja, later. Maar toen hij natuurlijk was opgestaan uit de dood, toen is hij ook nog even heen en weer gegaan. Want ze zei hij eerst van, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar de vader. En een paar uur later mocht ze hem aanraken. Dus toen is hij ook nog even naar beneden, naar heen en weer naar beneden gegaan. Dus hij is een aantal keren, heeft hij de hemel verlaten. Nou, onze toevergadering is natuurlijk, dat komt niet op aarde. En hij is aan de apostel Paulus natuurlijk verschenen, op aarde. En alleen Paulus heeft hem toen gezien. Maar als onze toevergadering is, ja, dan gaan wij hem allemaal zien tegelijk. Want niemand van ons heeft de Heer Jezus gezien, helemaal niemand. En dan zullen wij hem zien. En dan komt hij ons ophalen. Dat is onze toevergadering tot hem. En dan zie je vers 2, dat je niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, helemaal ontzet. Nog door geest, nog door woord, dus door geest, door mensen die jou dat vertellen. Of door een prediking, het woord, dat het geleerd wordt. Verkeerde leer. Of een zendbrief, als van ons geschreven waren. Alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dus hier zie je duidelijk, de dag van Christus, daar word je door ontzet. Die Thessalonicenzen hebben in de eerste brief gehoord van, nou, hij komt ons halen in de lucht. Want wij zijn niet gesteld tot toren. Maar nagaan, dat gaat dan misschien hierin en daaruit. Ik weet het niet. Dus hij zegt later ook, weet je niet dat ik dat gezegd heb. Dus dan geeft hij nog, ze zijn gaan dwalen. Gaat hij deze brief schrijven om ze te corrigeren. En dan gaat hij nog even verder uitleggen. Ja, die dag van Christus waar hij het over heeft. Dat heeft ook te maken met oordeel. Ja? Wat is het oordeel van God? Die gaat de vijandschap, gaat die uitroeien. Dus dan zegt hij ook in vers 3 en daarna, dan zijn er een aantal dingen die gaan gebeuren voordat de dag van Christus in dit vers gaat gebeuren. Dus als Paulus spreekt over de dag van Christus in zijn in de andere brieven van hem, nou, dan praat hij over de opname, dan praat hij over de rechtstoel van Christus, dat hebben we allemaal behandeld. Maar hier zegt hij, nee, we hebben onze toevergadering en dan, daarna, gaat vers 3, 4, 5, gaat dan gebeuren. Die gaan allemaal weer vooraf aan die dag van Christus. Dus ik zal eventjes een lijntje tekenen dan. En zo, nou hier heb je het kruis. Nou, dan heb je hier even de BDG. En hier de G, de verdrukking, of de grote verdrukking. Dat is eigenlijk de verdrukking dan gedeeld in twee delen. En dat is een onderdeel van de dag des Heren. Want de dag des Heren, hoe lang duurt die? Nou, die begint in openbaring tot en met het koninkrijk. Wat krijg je na het koninkrijk, na de dag des Heren? De dag van God. Ja, dat is de eeuwige heerlijkheid. Dat is dan hierna. Dat is de dag van God. Toekomende eeuwen. Wij leven nu in deze bedenkende genade. En de dag van Christus. Nou, dan zegt hij, voordat de dag van Christus aanbreekt, moet dus vers 3 en 4 gebeuren. Nou, wat staat daar? Dat u niemand verleiden in enigerlei wijze, want die dag komt niet, die dag van Christus, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens, de zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. En dan zie je het, gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Dus hij heeft het al geleerd. Dus het is goed dat het opgeschreven is, want daar kunnen wij dus ook weer veel van leren. Paulus schrijft hier heel veel over die tijd die gaat komen hier, waar wij dus van verlost zijn. En dat de antichristus komt, want daar gaat het over. En dan zegt hij in vers 3, die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is. Nou, wat is nou de afval? Ja, er zijn allerlei uitleggingen over de afval. Ze denken, de afval, hebben ze gaan zien in het Grieks, naar parousia, en dat is dan de opname. Er zijn allemaal uitleggingen over, maar ik geloof dat helemaal niet. Omdat de afval, dat heeft te maken samen met de mens, de zonde en de zoon des verderfs. Nou, kijk met mij even in Romeinen 9. Ik zeg het niet goed, Daniël 9. Even gauw. Vers 27. Dat is de bekende tekst over die 70ste jaarweek. Daniël 9, vers 27. Wat staat daar? Hij, bij mij, hè, ja, ik zeg het vaker, het staat een hoofdletter. Bij jullie een kleine letter? Kleine letter, hoofdletter ook? Allemaal hoofdletters? Ja? Oké, maar dat is dus niet waar. Dat is de kleine letter. Dat hebben de vertalers erin gebracht. Hè. In de grondtekst staan namelijk geen hoofdletters. Maar hij spreekt hier over die antichrist. Dus niet Christus. Zal velen het verbond versterken een week. Dus hij zal een verbond met Israël maken. Een week. En we weten, een week in dit geval is een week van 7 jaar. Je hebt ook een week van 7 dagen. Maar hier 7 jaar. En in de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Dus hier op de helft zie je het. Ik heb een tekenje. Dat is dat verbond. Hier is dat is dit, die eerste 3,5 jaar. En hier hebben we ook 3,5. Maar ja, dat zegt hij niet tegen hun. Is samen 7 jaar. 2 keer 3,5. Hij zegt, hij gaat het voor een week afsluiten. Maar hij weet al, hij heeft een dubbele agenda natuurlijk. Na 3,5 jaar ga ik stoppen. En dat staat hier ook. Na de helft, dan laat hij dat die offers, die tempel die mag gebouwd worden, de wet en de offers, die stopt hij. En dan gaat hij daar zitten in die tempel en dan moet hij aanbeden worden. Dat is in die tijd gaat dat gebeuren. Dat is de toekomst. Nou, en Paulus zegt dus dat eerst moet gaan gebeuren voordat de dag van Christus komt. Dus dan weet je al, dan moet de dag van Christus, die moet dan hier ergens zijn. In ieder geval, ja, hier ergens. Dat kan niet anders. Ja? Maar goed, kijk bij mij ook in Jeremia 28 vers 16. Jeremia 28 vers 16. Daar heb je het woordje afval. Nou, in de context, dat gaat over Hanana. Heet die zo? Hanana. Kijk, dat staat er. Ja, Hanania in vers 15. Nou, dat was een profeet. Israël, die zou weggevoerd worden uit Jeruzalem en uit het land. En dit is dus een valse profeet. Die zei, we moeten tegen Nebukadnezar gaan vechten. En God staat achter ons en die zal ons beschermen, zodat wij niet weggevoerd worden. En Jeremia was de profeet, die ging zeggen, jullie moeten naar God luisteren, want dat is een oordeel van God. En we worden weggevoerd en laat je nou gewoon meenemen. Ga er gewoon heen, dan gaan we ons daar. Dus laat je gevangen nemen, maar kom niet in rebellie. Nou, en die profeet, die profeteerde tegenovergestelde. Ja, wie heeft nou gelijk? Nou, dat is natuurlijk Jeremia. En dan zie je wat Jeremia dus zegt in vers 15. De profeet Jeremia zei tot de profeet Hanania, hoor nu Hanania, de Heer heeft u niet gezonden. Maar gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt. Nou, dat is ook wat er in de grote verdrukking gaat gebeuren. De leugen vertrouwen. De antichrist. Daarom, zo zegt de Heer. Dat is toen Jeremia. Gold dat op dat moment. Maar het is ook een profetie voor in de toekomst. Hier. Zo zegt de Heer. Ik zal u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar, Hanania, zult gij sterven. Kijk, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heer. Dus een afval tegen de Heer. De Heer zegt zo. En jij zegt het tegenovergestelde. Dat is een afval van wat God zegt. Nou, als je dat vergelijkt. De afval. Wat is dat? Als de antichrist dus dat verbond gaat sluiten met Israël. En dat is een afval. Want het is natuurlijk niet volgens de Bijbel. Want hij gaat dat versterken. Terwijl juist de discipelen zijn stellen vertrouwen in de offers en in de tempel. En we weten, dat is niet meer zo. Ze moeten nu vertrouwen stellen in de Heer Jezus Christus en het bloed wat voor Israël gevloeid heeft. Dat is de evangelie van het koninkrijk. En de antichrist die gaat daar dus een afval tegen spreken. Dus de afval die eerst moet komen, wat we lezen in 2 Thessalonicenzen, ja, dat begint dus met dat verbond wat hij gaat sluiten. Want zo worden ze natuurlijk verleid. Door ze vrede te beloven. En dat krijgen ze ook. Hij zal ze beschermen. Maar het is een afval tegen de Heer. En dat moet dus eerst komen voordat die dag van Christus komt, ja? Dus ja, en dan spreekt Paulus dus over de mens der zonde. Nou, ik ga er maar niet heen vanwege de tijd, maar in Openbaring 6 lezen we toch dat er komt een ruiter op dat witte paard en die heeft een boog. Maar hij heeft geen pijl, hij heeft alleen een boog. Dus hij komt daar als de vredevorst. Hij zal vrede brengen. Nou, iemand die nu vrede in het Midden-Oosten brengt, dat ze geen oorlog met elkaar zullen voeren. Dat de wapens gewoon. Dat de raketten niet meer op scherp staan. Noem het dan maar op. Nou, als die dat voor elkaar krijgt, dan ben je de held. Ja, dan ben je de held. Dan ben je de vredevorst. Maar ik weet, de Bijbel spreekt ook over een vredevorst. En dat is de Heer Jezus Christus. Dus ze moeten kiezen uit de ware vredevorst en de valse vredevorst. Dus vrede, vrede, geen gevaar. Wordt het toch verkondigd, zegt Paulus ook. Ze zullen zeggen, vrede, vrede, geen gevaar. We hebben vrede, we mogen ons geloof belijden. In Jeruzalem, in de tempel. Nou, dat is de Messias. Daar zitten we op te wachten, ja? Nou, kijk nog even met mij in Ezechiël. En dan zien we dus, Paulus spreekt over twee namen. De mens der zonde en de zoon des verderfs. En dat komt uit Ezechiël onder andere. Moet ik even zelf ook wel gauw heen gaan. Ezechiël 28, vers 2. Dat gaat over Satan. Het gaat over de drijvende kracht ook achter de antichrist. En dat is Satan. En dan zie je in hoofdstuk 28, vers 2. Mensenkind, Ezechiël, zegt tot de vorst van Tyrus. Nou, Tyrus, dat was een vorst in die tijd. En dan zie je, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God en ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën, daar geen mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Nou oké, okay, dat is dus een koning die is dus hoogmoedig en die denkt dat hij heel wat is, maar het is ook een profetie over Satan en over de kracht die, de drijvende kracht achter de antichrist. En dat is Satan natuurlijk. En dan zie je, dan wordt hij een vorst genoemd. En later, als we verder gaan bladeren, in vers 12, zie je de koning van Tyrus. Maar de Satan wordt in het Oude Testament met verschillende namen benoemd. Want hier zie je dat de koning van Tyrus in vers 13 in Ede was, Gods hof. Nou, dat was de koning van Tyrus niet. Maar we weten wel dat Satan daar wel was. Zie je, dus dat is ook net zo een benaming voor de antichrist en Satan in het Oude Testament. Net zoals Farao dat soms ook is. Maar dan zie je dat hier koning genoemd wordt. Dus je hebt een vorst, dat is een overste. En je hebt een koning. Wat zou hoger zijn? Een vorst of een koning? Nou, dat weten we al. Je hebt de vorst en dan heb je de koning. Ja, dat is niet helemaal hetzelfde. Of je hebt een prins en je hebt een koning bijvoorbeeld. Toch zijn dat twee benamingen. En zo zie je dat ook in het met Paulus, die spreekt over de mens der zonde. Heb je de eerste 3,5 jaar. En dan de zoon des verderfs. Zie je de twee? Dan ziet dus die twee benamingen die je hier ook ziet over Satan. Nou, dat is precies wat er gaat gebeuren. Dus dat in 2 Thessalonicenzen 2. Laten we even teruggaan. Ik wil eigenlijk niet te lang daarbij stilstaan, maar nog even lezen, zie je. Dan komt eerst die afval. Nou, die begint dus dat verbond gesloten wordt. En dat hij de leugen gaat verkondigen. Een afval tegen de Heere. Dan zijn wij dus al lang weg. En dat geopenbaard is. Dus mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat gaat allebei over dezelfde persoon uit vers 8, namelijk de ongerechtige. En dat is de antichrist. Nou, die moet zich... Kijk, en dan zie je vers 4 ook. Dat we lazen net ook in Ezechiël. Dat die zegt, ik ben God. Hij verheft zich zijn hart, ja, dat hij zegt, ik ben God, ik wil aanbeden worden. Nou, dat zie je dus allemaal gebeuren. Weet je wie trouwens ook de zoon des verderfs genoemd wordt? Judas. Die wordt ook de zoon des verderfs genoemd. Daar zijn ook weer theorieën over dat hij dan zal opstaan, dat hij dat zou zijn. Ik weet niet of dat allemaal waar is. Maar het is ook, die heeft exact dezelfde benaming. Nou ja, en wat is die zoon des verderfs? Wat deed Judas? Ja, nou, die heeft Christus natuurlijk verraden. Ja? Dus zie je zo, eigenlijk zie je daar ook wat in. Hè? Judas, wanneer werd het nou geopenbaard dat hij dus tegen Christus was? Dat hij een zoon des verderfs was? Dat was op het moment dat hij de Heer Jezus, dat hij naar die overpriesters ging en ging verraden. Toen had nog niemand het in de gaten, hè? Tijdens Pascha. Zelfs toen tijdens Pascha dat hij zei, nou doe wat je moet doen, en hij ging, toen was het eigenlijk nog alleen de Heer Jezus wist dat. En later werd het natuurlijk wel bekend. Bleek het een verrader te zijn. Dus ook twee gezichten. Hier ook eerst het gezicht van vrede. Ik heb het goed met jullie voor. Maar dan de tweede helft, de zoon des verderfs, slaat hij toe. En dan krijg je het merkteken. En dan, ja, iedereen zal hem moeten aanbidden. Zo niet, nou ja, dan krijg je dat. Dan ga je eraan, om het zo maar te zeggen. Ja? Dus ja, dus vers 8... In zijn totaliteit zie je de ongerechtige. Zo ziet de wereld hem natuurlijk niet. Dit is zoals God hem noemt. In het Engels staat hier bijvoorbeeld ongerechtige dus met een hoofdletter. Om te laten zien dat het om een benaming gaat. God ziet hem en noemt hem de ongerechtige. Nou, dat staat tegenover de gerechtige. He? Dat is de Heer Jezus Christus, de rechtvaardige. Als je in de Bijbel gaat lezen, zie een aantal keren dat Christus wordt de gerechte of de rechtvaardige genoemd. Daar gaat het om, hè? De waarheid of de leugen. De gerechtige en de ongerechtige. Hier, de ongerechtige zal geopenbaard worden. Uiteindelijk komt het openbaar. En dan gaat God ermee afrekenen. Maar kijk, in vers 6 en 7. Nu, wat hem wederhoudt, weet gij. Dus wat hem wederhoudt, hier. Deze tijd, als hij geopenbaard wordt. En wanneer wordt hij geopenbaard? Als die begint in het Midden-Oosten dus vrede te organiseren, dat het volk Israël een beschermde status krijgt daar. Nou, wij hebben hier de bedeling der genade. Nou, wij weten van oorsprong was de bedeling der genade was er helemaal niet. Ik kan het wel wegvegen, maar jullie weten het, ja, dit gele gedeelte hier, dat is later pas gekomen. Voorheen was het, als je dit even afdekt, Stefanus, nou, dit was niet bekend, had nu de grote verdrukking en het koninkrijk gekomen. Maar doordat de bedeende genade gekomen is, is dat dus, staat hier ook, het koninkrijk uitgesteld. Dus je kijkt, vers 6. En nu wat hem wederhoudt, weet gij. Opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Dus Paulus zegt hier. Wij, het lichaam van Christus, kijk in vers 7 ook. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevrocht. Alleenlijk die hem nu. Nu. We leven in de tijd van, maar nu. We delen de genade. Dus die hem nu wederhoudt. Die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Dus wat staat hier? De verborgenheid en ongerechtigheid wordt al reden gevrocht. Nou ja, je hoort natuurlijk ook overal samenzweringstheorieën, complotten. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, als je niet in complotten gelooft, bestaat een complot in de wereld. Natuurlijk bestaat een complot in de wereld. Ja, zeker. Er zijn, in de Bijbel lees je over complotten. En wat er nu aan de hand is, ja, ik weet het allemaal niet, maar er staat hier de verborgenheid en ongerechtigheid. Dus je kan er van alles in zien, maar ik weet één ding. Het zal pas het grote complot is als wij worden weggenomen. En dan krijg je, dat is één grote samenzwering. Met dat vrede gezicht. En hij zal woorden hebben die zijn als gladde boten, zegt het psalmist. Ja? En dan denkt iedereen, oh wat een geweldige man. Die gaan ze aanbidden, is de Messias. Ja? Maar het is allemaal schijn. Ja? En hier zegt hij dus, de verborgenheid en ongerechtigheid wordt al reden gevrocht. Dus achter de schermen is natuurlijk altijd, door alle eeuwen heen, is Satan, probeert hij gewoon natuurlijk zijn macht in stand te houden. En je hoort natuurlijk de wereldregering. Dat is ook al eeuwen oud dat men dat wil. En die gaat ook een keer gaan ze proberen met de antichrist. En dat is het hoogtepunt. Dan is het pas echt openbaar wat nu allemaal nog achter de schermen misschien geprobeerd wordt, maar wat nog steeds niet lukt. Dus dat is wel aan de gang, achter de schermen, zeer zeker. Maar, doordat wij hier zijn, dus die hem nu wederhoudt, die hem, die antichrist, tegenhoudt, ja, die zal hem wederhouden, dat zijn wij. Wij houden de antichrist tegen, je kan ook zeggen de bedeling der genade, het lichaam van Christus. Dat is de wederhoudende macht, dat Satan en de antichrist niet openbaar kunnen worden. Dus ja, dat mensen, dat, weet je, Bill Clinton hebben ze gedacht dat het antichrist was. Obama hebben ze allemaal bedacht. Luther dacht dat ook de paus. Nou, begrijpelijk kan ik ook wel zeggen, want die had zoveel overeenkomsten ermee dat je dacht, hij weet het gewoon zeker, zei Luther. Maar hij sneed het voor de waarde niet recht. Dus hij zat er ook naast. Er zijn dus altijd al dat soort theorieën geweest. Maar wij weten, wacht, nee, wij zijn juist, zolang wij hier zijn, zijn wij die wederhoudende macht. Totdat hij, en wie is dat? Dat zijn wij. Het lichaam van Christus. De nieuwe mens. Ja? Nou, als wij uit het midden weggedaan worden, dus met de opname hier, zo, hier dan gaan we, worden wij weggenomen. En dan gaat dat gebeuren. En niet eerder. Ja, het is heel duidelijk en klip en klaar. En dan zie je in vers 8, en als dan, let op het woordje als dan, zal de ongerechtige geopenbaard worden. Zie je, dus als zij weggenomen zijn, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dewelke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning van zijn toekomst. En dat is dus aan het eind van de grote verdrukking. Ja, dus verdoen, hè, staat hier. Verdoen zal, wat is dat? Dat is de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Als hij naar beneden komt op de aarde. Ja, ik kan het met het krijntje. Als hij dus, nou, ik heb hier al getekend. Als hij niet naar beneden komt. En dan gaat hij daar oorlog voeren. En dan gaat het gebeuren. En dat is dus de dag des Heren. Wat is de dag des Heren? Ik zei het net al, als wij weg zijn. Dan tot en met het koninkrijk. Is de dag des Heren. Dus dat heeft ook een 1000 jaar vrede. Maar dat hij alleen verheven zal zijn. Het heeft ook te maken met die 7 jaar. Het heeft ook te maken met de tijd tussen de bedenkende genade en dat openbaring 1 gaat beginnen. Dat is allemaal de dag des Heren. De dag des Heren is dat als hij verheven zal zijn. Maar let op. Als hij naar beneden komt, de tweede komst, dat is ook een facet van die dag des Heren. Ik heb het al eerder over gehad. En Petrus heeft het daarin, in Handelingen 2. En zegt, ja, allemaal tekenen en wonderen wat jullie nu zien, ja? Dat is een vervulling van profetie. En ik wou het uit mijn hoofd zeggen. Nou, ik kan het wel. Nou, ik doe het maar even zo. Handelingen 2, laten we even heen gaan. Vers 19. Handelingen 2, vers 19. Dan spreekt hij in 18 over Joël. Dat de Heilige Geest geprofeteerd is. Dus hij zegt, ja, dit is nu aan de gang. En in vers 19, ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde. Beneden bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Doorluchtig betekent ontzagwekkend of vreselijke dag komt. Dus dat gaat allemaal gebeuren totdat die doorluchtige dag des Heren komt. Nou, waar hebben wij al bloed en de maan in bloed? Ja, je ziet wel eens een bloedmaan, maar niet wat je hier leest. Dat met het oordeel te maken. Dat de zon in duisternis veranderd wordt. Al die tekenen in de hemel en op de aarde, die hebben we allemaal nog niet gezien. Dat komt allemaal omdat dit dat tegenhoudt wij. Maar dan spreekt hij over een grote en doorluchtige dag des Heren. En dat is als hij komt naar beneden. Kijk met me mee even in Openbaring 6, vers 16 vers 14. En dat is ontzagwekkend. Als hij daar komt. Niet alleen Christus op dat witte paard. Maar met die hele engelenscharen. Het is zijn leger. Onverslaanbaar leger. En kijk in vers 14. Want het zijn geest der duivelen en zijn doet tekenen. Welke uitgaan tot de koningen der aarde. En de hele wereld. Kijk de hele wereld om die te vergaderen. En dit is eigenlijk wat Petrus op doelt, tot de krijg van die grote dag des almachtige Gods. Dat is als je naar beneden komt in Armageddon. Dan komen dus legers vanuit de hele wereld, gaan daar strijden met die antichrist om Israël te vernietigen. Maar dan komt Christus naar beneden op dat witte paard met zijn legers. En dat noemt hij dus de oorlog krijg van de grote dag, niet gewoon de dag des Heren. De grote dag van de almachtige God. Zegt dit ook nog een keer bij. De almachtige God. Dus als je in je vocabulaire en je praten allemachtig zegt, weet wat je zegt. Want er is maar één allemachtig, alle macht heeft hij. En dat is de grote God. En vader van onze Heer Jezus Christus. Maar die dag, ja. Dus dan zie je, dat is weer een facet van dat is Heren, dat hij naar beneden komt om daar te gaan oordelen. Nou, terug naar 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2 vers. Nou, waar was ik? In vers 11. Je ziet, je ziet in vers 8. Dus hij komt naar beneden en dan gaat hij dat vernietigen door de verschijning zijner toekomst. Zijn verschijning. Wij hebben het ook over de verschijning in de bedeling der genade. Maar daar staat de apostel Paulus. Dat was verborgen. Maar je hebt ook een verschijning waar gewoon over geprofeteerd is. Paulus profeteert hierover trouwens. Dus een profetie. Een verschijning van zijn komst op aarde. Om daar dus die definitieve veldslag te gaan leveren. En de rebellie uit te roeien. En dat is dus vernietigen door de verschijning zijn de toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans. Dat is de antichrist. Zie je, het zijn de tekenen. Er zullen tekenen zijn. Maar niet van Christus. Die zijn van Satan. Dus elk teken, moet je opletten, is dat van God. Ze zullen verleid worden. Denk aan Mozes met die slangen, weet je nog? Die staven, dat werden slangen. Dat deden die tovenaars, deden dat ook. Dus ja, dan is het heel belangrijk, wat beleidt hij dan? Nou, als hij beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is, dan weet je, oh, dat is de Messias. Maar dat doet hij niet, want hij zegt, ik ben het. Dus dan weet je, die tekenen, dat zijn bedriegelijke tekenen en wonderen van de leugen en niet van de waarheid. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Zie je? Dus ze moeten het evangelie van het koninkrijk, dat moeten de Joden aannemen. En doen ze dat niet, dan ga je verloren. En de heiden, die het volk Israël moet steunen, wie dat niet doet, Matthäus hebben het door de week over gehad, die gaan ook het koninkrijk niet in. Die Israël zegenen, zullen ook het koninkrijk ingaan. En dan zie je, En dat is ook de reden van de grote verdrukking. Dat is het antwoord. Daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Dat Israël die leugen gaat geloven. Ik ben zo blij dat ik het woord der waterrecht snij, dat Paulus spreekt hier over de toekomst, over deze tijd. Niet hier. En er zijn gelovigen die denken dat ze dat ook meemaken. Want dat zij de leugen zouden geloven, de leugen dat hij de Messias is. En dan krijg je dus die zuivering. Dus dat is ook dat God zendt hun die kracht der dwaling. De antichrist is een instrument in Gods hand. Als ze de Heer Jezus zelf niet aan willen nemen, weet je wat, de waarheid, dan geef ik de leugen wel. En dan komt het naar boven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen in de ongerechtigheid. Dus ja, dus dat heeft allemaal met die zuivering te maken. En in vers 12 zie je dus dat oordeel komen. Geloof je de waarheid, ga je het koninkrijk in. Geloof de leugen, dan word je vernietigd en dan ga je het koninkrijk niet in. Dus dat is een zuivering en het is een oordeel. En als je kijkt naar 1 vers 1 Thessalonicense, was het? Even kijken hoor. Ik zie het niet goed. Nee, vers 7 en 8 van hoofdstuk 1. Dan zie je dat hij spreekt over die tijd, wat dat inhoudt, die komst naar beneden, ja. En u die verdrukt wordt, verkwik je met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel. Kijk, met de engelen van zijn kracht. Dan komt hij naar beneden. Dat is die dag van de grote dag van de almachtige dag. Die krijgt, die oorlog, met vlammend vuur wraakdoende. Alleen dat al, die woorden, hoe hier die staan, dat boezemt mij zoveel ontzag in. En als ik het mee zou maken, angst, als je dit leest, dat de God van de Bijbel met vlammend vuur wraak komt doen. Hè? Wij spreken heel vaak over de toren. Die komt, ja. Ik zie trouwens, ze gaan niet hier staan, maar dat is de toren. Maar het is de wraak van God. Dat is nog een. Dat ga je nog beter begrijpen eigenlijk. Niet gewoon, hij is boos. En dan gaat hij straffen. Hij gaat wraak nemen voor wat? Ze hebben de Heer Jezus Christus gekruisigd. Zijn opstand tegen de Heer en zijn gezalfde. En wie dat niet gelooft, dat hij de Messias is, daar zal hij wraak op nemen. Ja. Over degene die God niet kennen, over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Nou, als je dit allemaal zo leest, ja, dan zie je, dit gebeurt waar. Op aarde. Allemaal op de aarde. Wat Paulus over spreekt, Paulus is degene die spreekt over de dingen die in de hemel zijn. Maar wat hij hier allemaal schrijft, dat schrijft hij allemaal over de toekomst, wat op aarde zal gaan gebeuren. Dus allemaal op de aarde. Dus die dag des Heren is ook duidelijk in de eerste hemel, de aarde, waar wij nu leven, tot aan de Damkring, dat is de eerste hemel. En dan krijgen we de tweede hemel, en dan krijgen we de derde hemel. Dit speelt zich allemaal af op de aarde, die dag des Heren. Ja? En als we kijken naar dat oordeel, laten we nog even naar Openbaring 19 gaan. Wat we net in 2 Thessalonicenzen dus lazen. Dat ze alle veroordeeld worden en dat hij komt naar beneden en zal ze vernietigen door de verschijning van zijn toekomst. Nou, de tekst hebben we vaak gelezen, Openbaring 19 zelf. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. Zie je, hij is getrouw. Er is geen schaduw van omkering bij hem. En de antichrist wel. Hij zegt, ik geef je vrede, 7 jaar verbond. En wat doet hij na 3,5 jaar? Hij verbreekt het. Dus niet betrouwbaar. En hij is waarachtig. Wat hebben we net gelezen over de antichrist? De leugen. Maar hier komt de getrouwe en de waarachtige. En nu zien we niet meer genade, zij u in vrede. Hij oordeelt, daar heb je het oordeel. Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dat is die oorlog, de krijg. De krijg van de almachtige God. De grote dag. De krijg van die grote dag des almachtige Gods. Petrus zegt de grote en doorluchtige ontzagwekkende dag des Heren. Dit is dat het om hem gaat. En hij gaat afrekenen met de rebellie. En zijn ogen waren als een vlamvuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En had een naam geschreven die niemand wist dan hij alleen. En dan zie je ook dat hij op dat paard zit. En een kleed met bloed geverfd vanwege het bloed van zijn tegenstanders. Nou, enzovoort. Dus dat is allemaal wat er dan gaat gebeuren. Dat is dat oordeel. Maar gaan we mee naar Openbaring 12. Je ziet hier een oordeel van de rebellie op aarde. Maar dat is na het oordeel wat hij gaat voeren in de hemel. Tweede hemel. En dat is Openbaring 12. Zie je, dat gaat daaraan vooraf. Er werd krijg in de hemel, oorlog. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Ziet hij dus in de hemel. En let op, hè, dat is natuurlijk niet de derde hemel. Dat is ook niet de eerste hemel. Het is de tweede hemel. Wat nu zwart is, als we 's avonds naar boven kijken, kijk je zo in de tweede hemel. De sterren van de hemel. Nou, daar is dat. En daar gaat die oorlog dus gevoerd worden. En is daar dus ook een oordeel nodig. Kijk, wat zien we daar? De draak en zijn engelen zijn daar. Dat is Satan en zijn engelen. In Matthäus 25 hebben we over gelezen over die volkeren. Dat hij zegt, jullie gaan naar het eeuwige vuur dat bereid is voor de duivel en zijn engelen. Tegenovergestelde van Christus en zijn engelen. De uitverkoren engelen. En je hebt de gevallen engelen. De uitverkorene engelen die vecht hier tegen de gevallen engelen onder hoofdschap van de draak Satan. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Nou ja, om in hedendaagse termen te spreken, de hemel is schoongeveegd van rebellie. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas. Hier heb je hem. Zie je? Die is op aarde geworpen, die de hele wereld verleidt. Dat was in de eerste drie. Dit gebeurt, wanneer gebeurt dit? Dat gebeurt op dit moment. Hier, halverwege die 3,5 jaar. Hier is het. Dan wordt hij dus vanuit de derde hemel, wordt hij, nou ja, dit klopt niet helemaal met het schema. Maar dan wordt hij dus op de aarde geworpen. Daar is nu helemaal geen sprake van. Hij zit daar nog steeds springlevend, is hij daar. En je ziet hier, maar hij verleidt dus de wereld ook vanuit die tweede hemel al. Door middel van de zoon, de mens der zonde. De antichrist, die daar dus vrede heeft gesloten. Maar ja, dat is geen blijvende vrede. En je ziet hier, hij is geworpen, waar? Daar gaat het even om, op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus ja, dat is allemaal dus leeg en die zijn allemaal op de aarde geworpen. En wat zei Christus toen hij op aarde was? Ik zag de Satan uit de hemel vallen. Christus heeft dat gezien. Toen hij natuurlijk, toen alles voor de schepping. Toen is hij ook uit de hemel geworpen, uit de derde hemel. Dat is afgesloten. Dus hij kan niet meer terug de derde hemel in. Hij zit nu in die eerste en de tweede hemel. Dat is eigenlijk, hij denkt dat hij vrij is, maar hij is gevangen. Ja. Hij kan alleen maar hier functioneren. Hij is uit de derde hemel geworpen. Want hij wil toch God zijn? De staatsgreep is mislukt, of maar zo maar te zeggen. En God heeft hem uit de derde hemel geworpen. En daar blijft hij ook onder. In die tweede hemel en in de eerste hemel. Daar is hij nu. Dus ja, Christus zegt dus, ik zag hem uit de hemel vallen. Dat was in het begin. Maar het is ook een profetie wat we hier lezen. Dat hij uit de tweede hemel geworpen wordt. En zo zie je maar. Hij wordt steeds verder naar beneden geworpen. En uiteindelijk belandt hij in de poel des vuurs. Nou. Dus als we daarover nadenken. Je hebt dus de komst van Christus naar de aarde. Dat is een oordeel. De rebellie. Om die te overwinnen. Om dat uit te schakelen. Maar voordat hij dat doet, gaat hij eerst de rebellie in de tweede hemel uitschakelen. Nou, en dat is wat we lezen. Dus de toren, of de wraak van God, de toren, de wraak, de oorlog, de zuivering van Satan, daar gaat het over hier, begint in de lucht en eindigt op de aarde. Dus ja, ik even naar de tijd te kijken. Als je naar Ezechiël kijkt en Jesaja, dan lees je dat hij is, dan zie je daar ook tekst over dat hij in de hel zit. Satan, uiteindelijk. En als we naar het eind van Openbaring gaan, dan wordt hij toch opgesloten, de duivel. Dan gaat hij in die put. En dan wordt hij na 1000 jaar, wordt hij weer uit die hel, wordt hij vrijgelaten. Ja? Maar dan is het definitief, is het echt afgelopen. En nogmaals, we gaan naar Lucas 17, vers 24. Lucas 17, vers 24. Daar spreekt Christus over die dag. 17, vers 24. Want dat is als die komt naar de aarde, gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt en tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Zie je het? Ze spreekt in de derde persoon, maar dan spreekt hij over zichzelf. Dus hij spreekt als je eenmaal naar beneden komt hier. En dat weten we uit Matthäus ook, hè, dan gaat de bliksem schijnen van de ene kant helemaal naar de andere kant. Zo zal zijn komst zijn. Dat is na die grote verdrukking. Dan komt hij naar beneden en dan zegt hij: zo zal het ook de mens, zo dus mensen zijn in zijn dag. En als het zijn dag is, is het ook de dag van Jezus Christus, toch? Zijn dag. De dag des Heeren. Maar als hij naar beneden komt, noemt hij zijn dag. En wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, dan begint werkelijk zijn verhoging. Ja? De dag, het is iemand zijn dag, dat betekent, dan ben jij, sta jij centraal. Hij heeft ook alles onder controle in die grote verdrukking natuurlijk. Het gaat precies zoals God wil. En het is zijn dag. Maar nu komt hij fysiek naar beneden om de vijanden te verslaan. En dat is de verhoging van de Heer Jezus Christus. Dan noemt hij zijn dag in plaats van de verhoging van Satan en de mensen. Want ja, dat is toch de trots. Ik. Dat is het probleem van alles. Als iedereen zich nou nederig zou opstellen, dan zouden we heel wat minder problemen hebben in deze wereld. Niet ik eerst, nee, jij eerst. Die houding. Dus ja, dat is. Christus spreekt hier over zijn dag in profetische zin. Dat hij dus naar deze aarde gaat komen. Dat hij verheven zal worden. Nou, kijk. Psalm 46 vers 11. Dan zien wij dat de Heer Jezus heel duidelijk spreekt over zijn dag hier op aarde. En in Psalm 46 vers 11. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal, kijk, verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. Zie je dat duidelijk aards is zijn verhoging. Die dag van Christus, waarvan hij zegt dat is zijn dag, dat is dus de verhoging van God, van Christus, op aarde. En kijk met mij nu, gaan we door naar Jesaja 2. En dat is wat zijn dag ook is. Jesaja 2, vers 11 en 12. We hebben het vaker gelezen. Want de hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. En de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. Maar nu gedwongen. Wij zijn vrijwillig, hebben ons vernederd. Want anders kan je nooit gered worden. Maar hier zal het, die niet willen, zullen gedwongen vernederd worden. En de Heere, kijk, alleen zal in die dag verheven zijn. Die dag zal de Heere Jehovah alleen verheven worden. En Christus zei van, daarvan is mijn dag. Want de dag des Heeren, daar heb je het. De dag des Heeren, de Heerscharen, zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hoge en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. Dat is waar het om gaat. De zonde en de trots, ja, waardoor die zonde ook is in de wereld. En daar zal de dag des Heeren tegen zijn. Dus niet dat de mens hoog is en verheven, want die zullen vernederd worden en hij zal verhoogd worden. Daar gaat het in essentie om. En in vers 17, en de hoogheid der mensen, de trots der mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. Kijk, en de Heer alleen zal in die dag verheven zijn. En kijk in vers 21. Het zal verschrikkelijk zijn. Of vers 19. Dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan en in de holen der aarde vanwege de schrik des Heeren. De holen der aarde. En vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. Vers 21, gaande in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen, vanwege de schrik des Heeren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde geweldiglijk te verschrikken. Dus dat is duidelijk. Waar zal dat zijn? Nou, dat is op aarde. Dat gaat beginnen. Daar praat de dag des Heer over. En de Heer Jezus praat ook over zijn dag. Niet over in de tweede hemel. Dat was helemaal niet bekend. Dat is waar het om gaat in de dag des Heren. En als je kijkt bij Jesaja 33 vers 10. En we zagen dit in Openbaring. Dat ja, die zuivering begint dus in die tweede hemel waar Satan nu is. En dan zie je in Jesaja 33 vers 10. Nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Nu. Het is nu afgelopen. Nu zal ik opstaan. Nou, weet u nog wat Stefanus zag? Die zag de Heer Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. Dat was het moment dat het zou gaan komen. En dan zien we mooi. Toen kwam Paulus. Dus wacht even. Hij is weer gaan zitten. Dus die dag des Heren is nog niet geweest. Die is er ook nu niet. Die komt pas als wij weg zijn. En dit is dus wat de dag des Heren betekent. Nu zal ik opstaan. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Zie je, allemaal ik. Maar in de wereld, deze wereld leeft in de boze. En dan zie je, wie daar verheven is, dat is de mens. Kijk maar eens aan de, ja, mensen, hoe ze mensen aanbidden ook, ja. Wij denken aan afgoderij, natuurlijk aan steen en hout. Maar kijk eens naar al die popartiesten of filmsterren, dat zijn ook afgoden voor mensen. Ja, dan hangen ze aan hun lippen. Maar nu let op, Paulus die spreekt ook over de verhoging van de Heer Jezus Christus, waar dit allemaal niet over spreekt. En dat is de verhoging van de Heer Jezus Christus in de hemel. Als ook daar dat oordeel zal gaan plaatsvinden. En dan hebben we het dus over, als we spreken over de dag van Christus, waar Paulus over spreekt, dat je verschrikt zou worden. Dan spreekt hij natuurlijk ook over, hij alleen juist, over die dag van Christus in de tweede hemel. Dat hij ook daar verhoogd zal worden. Want daar is hij ook natuurlijk niet verhoogd. Want wie is daar Heer en Meester? Ook Satan. En daarom kan Paulus dat alleen ook zeggen in verband met Colossenzen 1 vers 16. Colossenzen 1 vers 16. Filippenzen, Colossenzen. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. En wat zijn die dingen dan? Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen, al deze dingen, die regeringsstructuren, die overheden, die zijn door hem, maar ook tot hem geschapen. Dus hij scheppen, maar ook dat ze hem dienen zullen. En dat is dus, we weten, het is allemaal in handen van Satan gevallen. Dus dat is absoluut nu niet meer, het is al tot hem geschapen, maar ze functioneren niet zo. En dat is wat apostel Paulus openbaart. Dat is de strijd die wij toch hebben. Hij zegt toch wat strijd. Nou, Colossenzen, een paar bladzijden terug, Efeze 6, vers 12. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed hier op aarde. Nee, wij hebben de strijd tegen juist die overheden die ik net las, die onzichtbaar zijn. De machten tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden waar? In de lucht. Waar is de lucht? Daar. Want dat noem je ook lucht hoor, het universum. Daar functioneert hij. En dat is de strijd die wij te voeren hebben. En dat is onze tegenstander. Dus niet hier op aarde. Kunnen misschien mensen zijn die in opstand komen tegen wat jij verkondigt met geloof. Maar het zijn die overheden in de lucht die in opstand komen. En zij zijn zijn kinderen. Want hij werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar alleen Paulus spreekt daar dus over. Dus ja, als we daarover nadenken. Dat hij verhoogd zal worden in de tweede hemel. Omdat Satan daar Heer en Meester is. Dan hebben we het hele plaatje compleet eigenlijk. Want in het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja? En het was goed, maar het is niet goed gebleven, ja? De hemel en de aarde. De aarde is bij Adam is onder heerschappij van Satan gevallen. En verder lees je nergens in de Bijbel, pas bij de apostel Paulus, dat daar ook nog wat zit. En dat is ook onder de heerschappij van Satan. Nou, en dat is de tegenstand. Maar dat was dus het verborgen deel wat pas Paulus openbaart, maar dat God in de Hof van Eden, toen Adam en Eva eruit gezet werden, heeft hij gelijk een verlosser beloofd, toch? En hij zegt het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Niet die slang in de boom, was een, maar Satan, ja? Nou, ze hebben allebei hun zaad. Het zaad van Satan eindigt uiteindelijk in de grote verdrukking met de antichrist. En het zaad van de vrouw, wie is dat? De Heer Jezus. En de Heer Jezus, ja, Satan heeft de staart, hoe zegt hij het? Vermorzeld, toch? Zegt hij, ja? Dat is aan het kruis gebeurd. Hij dacht dat hij gewonnen had. Maar Christus heeft juist hem de kop vermorzeld. Ja? Dat is de profetie. Maar de aarde, vanaf dat moment gaat het alleen maar over de aarde. En Paulus zegt, wacht even, de kop van Satan, de kop van de slang, ja, dat is niet alleen op aarde, dat is ook in de hemel. Ja? En dat is wat Paulus dus openbaart. Dus het begint in de hemel. En dan eindigt het op aarde. Nou, even kijken. Ja, dat is al een mooie tekst. Habakkuk 3, vers 13. Habakkuk, Oude Testament. Ja, wie leest Habakkuk? Ik denk niet veel mensen. Ik moet ook wel even kijken. Habakkuk. Habakkuk 3. In mijn Bijbel is dat bladzijde 1010. Nou, dat is een gebed van Habakkuk. Maar het gaat me even om deze tekst. 3 vers 13. En gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde, dus het is God. En maar zonder dan even kijken hoor, Habakkuk 3 vers 13. Ja, even kijken hoor. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen. Oh ja, het huis van de goddelozen. 3 vers 13. Gij toogt uit tot verlossing uw volks. Dus God, Christus, daar beneden, komt tot verlossing van zijn volk. Tot verlossing met uw gezalde. Dat is de Heer Jezus Christus. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen. Het huis van de goddelozen. Dat is de antichrist. In de grote verdrukking. Israël is toch het huis van God? Was het oorspronkelijk? Hoort het te zijn? Dat zal het in de toekomst ook zijn. Maar in die tijd is het het huis van de goddelozen. En van wie is dat huis? Dat is van de antichrist. En dan zie je. En het ontblotende den grond tot de hals toe. Ja, dat is een beetje moeilijk misschien te begrijpen. Maar wat zegt hij eigenlijk hier? Dat hij zal het huis van de goddelozen, het complete huis, van het dak tot aan de grond, tot aan het fundament, compleet afbreken. Dat is wat er staat. Compleet afgebroken. Dus die profetie van de kop vermorzelen, dat betekent het huis van de goddelozen, dat is niet alleen hier op aarde, maar ook in de hemel, zal dit afbreken. Compleet afgebroken worden. En dat is wat Christus gaat doen in die tijd. En ik ga eindigen met nog even naar Jesaja. Jesaja 4, ja, ik eindig liever nooit in profetie, maar goed. Jesaja 34 vers 5. En dan volgende week maak ik dit onderwerp af over de dag van Christus. Dat dus de Paulinische benaming is van die dag des Heren, maar dan het in zijn totaliteit, inclusief de verborgenheid. Jesaja 34 vers 5. Nou Jan, een beetje saai. Ik moet ook van die handgreepjes in mijn Bijbel doen eigenlijk. Jesaja 34 vers 5. Kijk, dan zien we dus nogmaals, waar begint het? De dag des Heren gaat, als je die term leest, gaat eigenlijk over het oordeel op aarde in verband met Satan vernietigen. Maar het begint in de hemel. Want mijn zwaard, 34 vers 5, je zei, is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk welk ik verbannen heb. Je ziet hier, het gaat dus in de hemel beginnen. Nou ja, je zou het hele stukje moeten lezen daarover, maar dat is te veel. Maar in vers 8 zie je, het zal zijn de dag der wraken des Heren, een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. Dus je ziet hier, het begint dus waar? In de hemel. Er staat verder niet over wat wij weten allemaal over Satan. Want als je leest in de Bijbel over Satan in de hemel, lees je heel weinig ook eigenlijk over. Lees je bijna niks over eigenlijk. Het is Paulus die dat openbaart, wat daar allemaal aan de hand is, wat er allemaal is. Maar je ziet hier dus heel duidelijk nederdalen vanuit de hemel, waar? Op de aarde. Dus om in Jesaja te blijven, Jesaja 24. En op aarde is dus fase 2. Jesaja 24 vers 21. En het zal geschieden te die dagen. En te die dagen, dan weten we, dan spreekt hij over de tijd van de grote verdrukking. Dat de Heere bezoeking zal doen, en dat betekent straffen, over de heerscharen, kijk, des hoge in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. Hier zie je dus die twee oordelen van de dag des Heeren. De ene wat in de hemel is. Nou, dat hebben we net gelezen in Openbaring 12. Dat Satan daaruit geworpen wordt. Dan is die profetie van Genesis 3 vers 15. De kop vermorzelen is wat de hemel betreft. Dat is al gerealiseerd. En dan komt het tweede gedeelte. En dat is op aarde. Ik had hem al dichtgeslagen. Maar Jesaja 13 vers 13. Het is allemaal een beetje in de buurt bij elkaar. Dus het kan al even. Jesaja 13 vers 13. Ja. We hebben 13 vers 13. Kijk. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen, vanwege de dag zijn hittige toorns. Dus ik kan me zo voorstellen dat, ja, de Joden, die wisten niet wat wij nu weten. Dus ja, de hemel beroeren, ja, nou oké, dat is dat. Maar wij weten, Paulus laat zien wat dat inhoudt. Dat zijn de overheden en machten die door hem en tot hem geschapen worden, maar in zonde gevallen zijn. Dus die kop daar moet vermorst worden, die moet leeggeruimd worden. Waarom? Omdat wij dat daar gaan bezetten. Dus ja, afsluitend. Dus daarna zal het op aarde zijn. En we weten dat vanuit de grote verdrukking halverwege komt hij naar beneden. En dan is het daarboven, is het leeg. En dan is het gewoon leeg. En dat is dat plek waar wij dan gaan regeren. Nou oké, ik ga toch de volgende keer verder. En dan maken we het af. Dus de dag van Jezus Christus. De dag van Christus. Waar Paulus in Thessalonicenzen over spreekt. Voor ons is dat geen dag om verschrikt van te worden. Want wij weten, als dat gaat gebeuren, hier het gele gedeelte. Wij weten dat dit gedeelte, dan zijn wij al lang bij de Heere. En straks komen wij daar weer naar beneden. Omdat, kijk, wij hoeven die strijd niet te strijden. Wij strijden nu. Wat zeg je, Fernando?
Wij komen naar beneden.
Ik zeg het nog eens een keer, ik sta niet.
Komen wij naar beneden?
Sorry. Nou, dat bedoel ik vanuit de derde hemel naar de tweede hemel. Ja. Nee, ik heb tegen Jaap gezegd, nee, als ik maak als foutjes, zeg het alsjeblieft. Want dan kom ik er later achter en dan, dus ik vind het helemaal niet erg dat ik daarin gecorrigeerd wordt. Nee, dus dat klopt. Nee, dus vanuit de derde naar de tweede hemel. Want wij gaan niet naar de aarde. Dat weten we zeker, ja. Dat is dat verborgen gedeelte. Dus het is een dag, de opname, ja. Daar waar we naar uitzien, dat hij ons maar komen halen. En dat we voor altijd bij hem zullen zijn. En dat we daar, ja, hij heeft zo'n enorme toekomst voor ons. Dat kunnen wij gewoon ons niet voorstellen. Dat hij ons arme zondaren, maar gered door zijn bloed, gaat gebruiken voor zijn eer en glorie. Want ze zijn tot hem geschapen. Hè? Tot eer van hem. Dat ze hem gaan dienen. En wij doen dat hier nu al. Ja. Maar ook niet iedereen het lichaam van Christus. Want iedereen, ja, die moet het zelf weten. Maar dan zal het sowieso, elk lid van het lichaam van Christus zal hem dan dienen. En dan is het, zijn bestemming heeft dan zijn vervulling gekregen. Wat Paulus ook zegt in Efeze 1 vers 10. Alles in Christus te brengen. Wat in de hemel is en wat op de aarde. Maar God werkt niet zo, maar, oh ja, ik heb vandaag niks te doen. Oh, laat het nu. Nee, dat is allemaal volgens zijn plan. Ja? Oké. Vader, wil u danken, Vader, voor uw genade en voor uw geweldige plan. En dat wij weten dat wij daar deel van uit zullen maken. We hebben eenmaal geloofd dat u de schepper bent. En dat geloven we natuurlijk nog steeds. Maar op dat moment, en dat de Heer Jezus de enige weg is om toegang tot u te krijgen in vrede. Ja, Vader, en zitten we nu voor altijd in dat plan. En we danken u voor die genade en de toekomst die wij daardoor hebben. In Christus' naam. Amen. Oh ja.